op deze avond van de cursus geestelijke vorming. We zijn blij dat u allemaal gekomen bent en dat dominee De Butter mag spreken voor een volle zaal. Hartelijk welkom, we vinden het fijn dat u hier op een bekende plaats weer mag komen om het woord voor ons te doen. En we hopen dat u met ons een hele goede avond zult hebben. Wij gaan beginnen met het zingen van Psalm 73 en daarvan het eerste vers. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. En ook het 13e vers, wie heb ik nevens u omhoog. Als u bij elkaar wil zitten, kunnen u hier nog zitten. Samen gaan bidden. Almachtige en eeuwige God in de hemel, Gij die alle dingen regeert, Gij brengt ons vanavond samen om hier met uw woord bezig te zijn, om te luisteren naar wat we over u mogen horen. Heren, u hebt uw dienstknecht dominee De Butter hier naartoe gebracht, en hij zal vanavond spreken over de Godsregering. En heren, dan beseffen wij dat wij maar kleine mensen zijn. En dat u die grote God bent die alle dingen in uw hand hebt. Maar heren, geef dat wij nu net als de dichter van Psalm 73, toch bij alle vragen die er kunnen zijn, door het geloof leren zeggen, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Heren, er kunnen veel vragen bij ons leven, juist over dit onderwerp. We bidden u of we vanavond vanuit uw woord leiding mogen krijgen en of we dan samen ook mogen zien op u. En dat zo ook dit samen zijn mag wezen tot eer van uw naam. Heren, wilt u in het bijzonder dominee De Butter alles geven wat hij nodig heeft voor deze avond. En wil ons allen gedenken zoals we hier zijn gekomen in de hoeksteen, maar ook zoals we mogen meeluisteren via de kerktelefoons. Heren, wil ook thuis ons nabij zijn en geef ons zo een goede avond. Heren, wij hebben dat niet verdiend, maar wilt u dat doen uit genade om Christus wil. Amen. In verband met het onderwerp dat vanavond voor u besproken zal worden, pastorale aspecten van het geloof in het godsbestuur, ga ik met u lezen uit Jesaja 46. Jesaja 46. Jesaja 46. Bel is gekromd. Nebo wordt nedergebogen. Hun afgoden zijn geworden voor de dieren en voor de beesten. Uw opgeladen pakken zijn een last voor de vermoeide beesten. Samen zijn ze nedergebogen. Ze zijn gekromd. Ze hebben de last niet kunnen redden. Maar zij zelf zijn in de gevangenis gegaan. Hoor naar mij, o huis van Jacob, en het ganse overblijfsel van het huis Israëls, die van mij gedragen zijt van de buik aan en opgenomen van de baarmoeder af. En tot de ouderdom toe zal ik dezelfde zijn, ja, tot de grijsheid toe zal ik u lieden dragen. Ik heb het gedaan en ik zal u opnemen en ik zal dragen en redden. Wie zoudt gij lieden mij nabeelden en even gelijk maken en mij vergelijken, dat wij elkander gelijk zouden zijn? Zij verkwisten het goud uit de beurs en wegen het zilver met de waag. Zij huren een goudsmid en die maakte tot een god. Ze knielen neder, ook buigen zij zich daarvoor. Zij nemen hem op de schouder, ze dragen hem en zetten hem aan zijn plaats. Daar staat hij, hij wijkt van zijn steden niet. Ja, roept iemand tot hem, zo antwoordt hij niet. Hij verlost hem niet uit zijn benauwdheid. Gedenk hieraan en houd u kloekelijk. Breng het weder in het hart, o gij vertreders, overtreders. Gedenk der vorige dingen van oude tijden af, dat ik God ben. En er is geen God meer en er is niet gelijk ik, die van de beginnen aan verkondigt het einde, en van ouds af die dingen die nog niet geschied zijn. Die zegt, mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Die een roofvogel roept van het oosten, een man mijns raads uit verre landen. Ja, ik heb het gesproken, ik zal het ook doen komen. Ik heb het geformeerd, ik zal het ook doen. Hoort naar mij, gij stijven van harte, gij die verre van de gerechtigheid zijt. Ik breng mijn gerechtigheid nabij. Zij zal niet verre wezen. En mijn heil zal niet vertoeven. Maar ik zal heil geven in Sion. Aan Israël mijn heerlijkheid. Een indrukwekkend hoofdstuk waarin de profeet de afgoden zet tegenover de ware God, de God van Israël, die alleen bestaat, die regeert, zijn raad zal bestaan en hij zal al zijn welbehagen doen. En dat is ook die God die heil zal geven aan Sion en aan Israël mijn heerlijkheid. Ik hoop dat we daar ook vanavond iets van mogen zien, iets van mogen horen, hoe de Heere werkt in het grote bestel van deze wereld, maar ook in de kleine kring van ons eigen bestaan. Nogmaals, dominee de Butter, van harte welkom in ons midden en wij geven u graag het woord.
Ik dank u wel. Ik dank u ook voor de uitnodiging die ik kreeg om nog eens een keer in uw kring het woord van de Heere met u samen te mogen overdenken. Ik heb altijd goede herinneringen aan Flakey, nader bepaald aan Middelharnis Sommelsdijk. En daar horen ook een aantal goede herinneringen aan de Hoeksteen bij en aan de avonden die ik met u wel eens heb mogen meemaken. Ik heb even een kleine wijziging aangebracht in de titel van het referaat van vanavond. Als ik het helemaal goed herinner, dan was het oorspronkelijk geformuleerd zoiets als pastorale vragen bij het godsbestuur. Van vragen kun je niet leven, heb ik bij het nader onderzoek gedacht. Daar moeten in ieder geval ook antwoorden komen. Ik had kunnen zeggen pastorale vragen en pastorale antwoorden bij het godsbestuur. Ik heb het nu geformuleerd pastorale aspecten van het geloof in het godsbestuur. Wij geloven dat de Heere alle dingen bestuurt. Als Calvijn in zijn institutie het hoofdstuk over de voorzienigheid gaat bespreken, het hoofdstuk gaat schrijven, dan geeft hij dat hoofdstuk als titel mee: God onderhoudt en beschermt de door hem geschapen wereld en regeert al haar delen door zijn voorzienigheid. Wij herkennen deze benadering, we vinden dat ook in onze Heidelbergse catechismus terug en we vinden het eveneens in de Nederlandse geloofsbelijdenis. Ik zal u de zondag 10 en artikel 13 van de geloofsbelijdenis uiteraard niet helemaal gaan voorlezen. Maar u gaat met uw gedachten toch wel met me mee als ik zeg dat daar op een gereformeerde wijze belijdenis gedaan wordt van de voorzienigheid, het geloof daarin. Al moeten we dan wel bedenken, en ik zeg dat met name omdat zondag 10 vooral nogal eens aangevochten wordt. En omdat in onze tegenwoordige tijd van bepaalde kanten de 10e zondag ook nogal eens een keer onder kritiek gesteld wordt. Ik zeg er met nadruk bij dat we dan wel moeten bedenken dat het ook in zondag 10 om een geloofsbelijdenis gaat. En dat zondag 10... U zegt dat is logisch, ja, maar ik bedoel het niet in die simpele zin, maar dat zondag 10 op zondag 9 volgt. En zondag 9, dat is de belijdenis van de God en Vader van de Heere Jezus Christus, die om zijn Zoons Christus wil ook mijn God en mijn Vader is, op welke ik al zo vertrouw. Nou, iemand die zo spreekt, die mag het ook zo zeggen zoals het in zondag 10 staat. Dus het gaat om een geloofsbelijdenis. Als we erover spreken vanavond, en daarom is het ook zinvol om in de titel van het referaat het woordje geloof in het godsbestuur in te lassen. Als het vanavond over het godsbestuur gaat en diverse aspecten daarvan, dan moeten wij wel bedenken dat we daar alleen over kunnen spreken in het referaat en in het stellen van de vragen in het geloof. Want het is uiteindelijk een geloofszaak en benader je het op een andere manier, dan kom je er zeker niet uit. Vroeger werd het voorzienigheidsgeloof min of meer vanzelfsprekend geacht. Omdat men het overal kon constateren. De heidenen geloofden ook in het godsbestuur. Zij het dan dat ze natuurlijk niet in de ware God en in het bestuur van de ware God geloofden, maar toch wel in het bestuur van hun God of hun goden. In een van de eerste dogmatieken die op het Nederlandse erf in de gereformeerde kerk verschenen zijn, een gereformeerde dogmatiek op Nederlandse bodem ontstaan, de synopsis, staat onder andere: de orde en de samenhang van alle dingen in de wereld moesten wel doen denken aan een wijze geest die deze orde bewerkt, bestuurt en bewaart. Dan ziet u dat men verbanden ziet tussen wat een christen gelooft en ook wat er in de heidenwereld geloofd werd. Want er is nu eenmaal een orde in het geheel, er is nu eenmaal een samenhang der dingen. En waar komt dat vandaan? Dat doet vanzelfsprekend denken aan een wijze geest die het allemaal zo geordend heeft en nog bestuurt. Maar in de parallel die er dan mag zijn tussen wat er elders ook geleerd en gezegd wordt en wat er in het christelijk geloof beleden wordt, daar moeten wij toch maar niet te veel mee werken. Want toch op een gegeven ogenblik, en ik denk op beslissende punten, gaan de wegen toch weer uiteen. Komt het heidense voorzienigheidsgeloof dan zo ongeveer bij een stoïcijnse houding terecht? Van je kan er toch niks aan doen en het overkomt je. En je hebt er geen enkele macht in en geen enkel woord kun je daarin zeggen. De christen, als het goed is, zal in de beleving van het voorzienigheidsgeloof ook kennen zijn afhankelijkheid. Waarbij hij zal komen, niet alleen tot het bukken voor de hoge God, maar ook tot het vertrouwen op die God en Vader. Waarbij hij ook komt tot het gebed. Tegenwoordig, en dat is een omslag die er in de theologisch denken gekomen is, tegenwoordig is het voorzienigheidsgeloof niet meer zo vanzelfsprekend. Zo vanzelfsprekend als dat het vroeger geacht werd, zo weinig vanzelfsprekend wordt het vandaag gezien. Er is trouwens nogal wat kritiek ook op de traditionele voorstellingen die dus vroeger en later gegeven zijn. En men doet dat vanuit verschillende motieven. Ik noem ze even, niet om daar nou lang bij stil te staan. Alhoewel het natuurlijk best van belang is. Er is het wetenschapsmotief. Met de toename van de wetenschap zijn wij zo ver gekomen dat we vele dingen die we vroeger niet konden verklaren, nu wel kunnen verklaren. En die in de invloed van de moderne wetenschap heeft uiteraard ook zich laten gelden op het terrein van het godsgeloof. Voor velen is nu de hypothese, de veronderstelling van het feit dat God alle dingen bestuurt en onderhoudt niet meer nodig. Vroeger toen de mensen zo weinig wisten en toen er zoveel onbekende dingen waren, toen had men inderdaad die veronderstelling nodig van een God die alle dingen bestuurt. Maar nou weten we zoveel meer en nu zijn we zoveel zelfstandiger en nu zijn we ook autonoom en nu hebben we die veronderstelling van het godsbestuur niet meer nodig. Het projectiemotief, dat betekent zoveel als dat de mens uit zijn eigen behoefte, in zijn hulpbehoevendheid, het besef heeft gekregen en daarom ook uitgedacht het bestaan van een hogere macht die zorgt en die redeneert, maar op den duur heeft de mens geleerd dat hij het niet van een hogere macht, van een buitenwerelds wezen moet hebben die op hem invloed uitoefent en die zijn gang en zijn weg bestuurt. Maar die mens is nu eenmaal aan zichzelf overgegeven. Die moet het zelf uitzoeken. En dat is misschien nog wel het meest sprekende motief, het catastrofemotief, met name in de periode na Auschwitz, na Hiroshima, na al die verschrikkingen die daar toen hebben plaatsgevonden. Er zijn heel wat mensen geweest die gezegd hebben, nou, nu kunnen we niet meer in God en in het godsbestuur geloven. Als er zulke dingen gebeuren, dan kunnen wij niet meer geloven dat God op de troon zit. Zit God daar dan ook achter? En zo is het uitzicht op de leiding Gods helemaal verduisterd en men is weggevlucht van de bittere werkelijkheid die men om zich heen ontwaarde. Daar zitten best wat argumenten, wat ja, steekhoudende argumenten zou je bijna zeggen, achter deze theorieën. Maar ik zeg nogmaals, we kunnen niet anders over de godsregering spreken dan in het geloof. En als we het zo doen zoals men dat doet in het wetenschapsmotief of in dat catastrofemotief, dan heeft men eerst het geloof opzij gezet. willen wij toch daartegenover blijven spreken over het feit dat God wel regeert, dan doen we dat omdat de Heere ons dat in zijn woord toch allereerst voorhoudt. De schrift wijst ons geen andere weg. Lopen we dan geen moeilijkheden, komen we die niet tegen, dat is wat anders. Maar het lezen van Gods woord, dat impliceert niet dat wij daarbij geen enkele moeilijkheid zullen tegenkomen. En alleen al vanwege het, ja, ik zeg het heel eenvoudig, maar het is natuurlijk niet zo eenvoudig. Maar alleen al vanwege het feit dat God groot is. En dat vanwege zijn grootheid wij hem niet kunnen bevatten. Niet kunnen doorgronden. Zijn doen, zijn werken ook niet kunnen bevatten. Maar laten wij toch, ondanks dat er aanvechtingen komen, en ik spreek daar zometeen ook wat van, ondanks dat er aanvechtingen kunnen komen, laten wij toch niet anders doen dan het spoor van het woord gaan. En dan daarbij ook niet verder gaan dan het woord ons aanwijst. En dat met name als het gaat om het godsbestuur. Dat is iets beperkter dan Gods voorzienigheid. Want de voorzienigheid omvat niet alleen de regering, maar ook de onderhouding. Dus de regering door God is slechts één aspect van de voorzienigheid Gods. En als wij het over de regering hebben, dan eenvoudig gezegd, dan denken wij aan hem die op de troon zit, die Johannes gezien heeft en waarvan hij in het vierde hoofdstuk van de Openbaring een weergave geeft, zonder dat hij overigens de naam van God noemt. Ik zag één op de troon, in het aanzien de steen jaspis gelijk, en een regenboog was rondom de troon. En vanuit de troon bliksemen en donderslagen en stemmen, nou dan komt u al in de sfeer, enkel bij het lezen van Openbaring 4, de sfeer waarin Johannes verkeerde toen hij dat visioen zag, en dat is de sfeer van een klein nietig mensenkind tegenover de grote majesteit. Zo groot, zo verheven, ik denk ook aan Jesaja, het roepingsvisioen van Jesaja, dat de zomen van de koninklijke mantel van degene die op de troon zit, de zomen, de tempel geheel vervult. En dat de engelen, de serafijnen, daar in heilige eerbied voor het aangezicht van God uitroepen: heilig, heilig, heilig is de Heere, de God der Heerscharen. En de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Aan die God moeten wij denken. Niet aan een God die wij kunnen onderwerpen aan ons denken. Niet aan een God die wij kunnen narekenen, die we kunnen ontleden, analyseren, begrijpen. Maar aan die God die zo hoog is dat zelfs het noemen van zijn naam voor de apostel Johannes iets is waar hij zich van onthoudt, uit die grenzeloze eerbied voor die majesteit. Nou, die God regeert. We kunnen na de hemelvaart van de Heere Jezus ook spreken over de Christusregering, omdat de Vader door hem alle dingen regeert. Maar dat doet van de majesteit en van de grootheid niets af, want wie is dan de verhoogde Christus? Dat is hij die een naam ontvangen heeft, welke is boven alle naam, die de Heere der Heren en de Koning der Koningen is. Dat is hij voor wie Johannes, de apostel der liefde, de apostel dien Jezus lief had, als dood aan zijn voeten viel. En Johannes staat pas op als de Heere eerst zijn rechterhand op hem gelegd heeft en gezegd heeft: vrees niet. Nou, deze verheerlijkte Christus is de koning die regeert, of anders gezegd, door wie God alle dingen regeert. Zijn hand is in de geschiedenis. Wees u wel voorzichtig met het precies aanwijzen van die hand. En niet altijd is het ons mogelijk om te zeggen: kijk, daar zie je duidelijk Gods hand. En daar zie je duidelijk Gods hand. Soms is dat wel eens zo, achteraf gezien. Maar we kunnen ook voorzichtig, niet voorzichtig genoeg zijn. Er blijft een geheim in de geschiedenis. Een goddelijk geheim. Maar hoe voorzichtig we het ook zullen benaderen en hoezeer we ook op een afstand zullen blijven staan, dat geloof dat er geregeerd wordt en dat het niet zinloos is en dat alles een doel heeft en dat alles ook naar dat doel dat God ermee heeft komen zal. Dat te midden van al de chaos en al de verwarring en al de raadselen en al de problemen en al het uitzichtloze, God toch naar zijn doel toewerkt. Dat geloof is onopgeefbaar. Geven we dat op, dan hebben we één alternatief. En dat is dat dan het noodlot regeert. Maar u zegt, de raadselen dan? Ja, daar heeft de theologie ook nog een antwoord op gevonden. Al moeten we zeggen dat we bij het antwoord dat de theologie op de vraag naar de raadselen van het godsbestuur gegeven heeft, niet altijd een gelukkig antwoord is. De theodicee, zo wordt dat wel genoemd. De verklaring van bepaalde onverklaarbare dingen. Om God toch geen ongerijmdheid toe te schrijven. Om God te rechtvaardigen in zijn godsbestuur. Dan worden er pogingen gedaan om te begrijpen. Er was door al het raadselachtige heen dat Gods bestuur toch heilig is en goed en rechtvaardig. Er zijn verschillende vormen van die theodicee. Ik zal ze verder niet allemaal noemen. De dualistische, nou ja, laat dat maar, de harmonistische. Misschien een enkel woord over die pluralistische, omdat die tegenwoordig nogal eens een keer verdedigd wordt. Dan zijn er bepaalde aspecten die tegenstrijdig lijken. En die worden dan samengevoegd, maar dan blijft er een spanningsveld bestaan. Gods bewogenheid en zijn betrokkenheid bij alles wat er gebeurt. Hij is bewogen met het lot van medemensen en toch heeft God zijn invloed in allerlei dingen, in rampen, in leed, in ziekte. Nou, dat kun je niet met elkaar harmoniëren en dan neemt men vaak de toevlucht tot de stelling dat er veranderlijkheid in God is. Een spanningsveld tussen zijn almacht en zijn goedheid. Een God die verandert, een God die nog aan het worden is. Een God die in beweging is, in die zin dat hij nog niet is wat hij straks zijn zal. Er is een geschiedenis in God. God is, om het nou maar heel eenvoudig te zeggen, God is met zichzelf ook nog niet klaar. God is nog niet in zijn ontwikkeling aan het eind. Maar dat is natuurlijk een flagrante strijd met de Bijbelse leer van de onveranderlijkheid Gods. De leer van de ik zal zijn die ik zijn zal. Laten we er maar niet meer over zeggen, over die theodicees. Er zit natuurlijk wel een sympathieke gedachte achter, want de bedoeling is om het geloof in het godsbestuur te verdedigen en aannemelijk te maken, maar ik denk dat wij moeten zeggen, God heeft onze advocatuur niet nodig. Wij hoeven God niet te verdedigen. De wijsheid wordt gerechtvaardigd van haar kinderen. En God zal zijn eigen weg verklaren, wanneer het hem behaagt. Het wordt tijd dat wij naar de schrift gaan luisteren. Om te zien wat de schrift ons over het godsbestuur zegt. Er zijn heel wat teksten die geciteerd zouden kunnen worden. Het woord voorzienigheid is in de schrift niet bekend. Maar de zaak waarover het gaat is natuurlijk veelvuldig aan de orde. En ook het element van het godsbestuur, van de godsregering, wordt uitvoerig besproken. Een van de sterkste accenten valt in dit leerstuk op de soevereiniteit van God. Gods. God zijn. Gods geheel anders zijn. God de koning. Die ook geen rekenschap geeft van zijn daden. Die ook aan niemand verantwoording hoeft af te leggen. Want hij is God. Mensen kunnen hem wel verantwoording vragen. Mensen kunnen wel vragen, heren, verklaar dat hij ze geeft, daar is rekenschap van. Maar dat is een vraag die we eigenlijk niet mogen stellen. God is geen verantwoording schuldig. Ik denk aan Psalm 115. Onze God is toch in de hemel. Hij doet al wat hem behaagt. Ik denk aan Jesaja 46, we hebben dat zojuist gelezen, 10e vers in Jesaja 46, waar de Heere zegt, die van den beginne aan verkondigt het einde en van ouds af die dingen die nog niet geschied zijn, die zegt, mijn raad zal bestaan, ik zal al mijn welbehagen doen. Ik denk aan Daniël. Daniël 4, eerst een woord van Daniël en dan een woord van Nebukadnezar, notabene, Nebukadnezar. Daniël 4, vers 17, in de verklaring van die tweede droom van Nebukadnezar. Deze zaak is in het besluit van de wachter en deze begeerte is in het woord der heiligen, opdat de levenden bekennen dat de Allerhoogste heerschappij heeft over de koninkrijken der mensen en geeft ze aan wie hij wil. Moet je eens over nadenken. Er komt niemand tot de troon. Er wordt niemand president. Er wordt niemand minister-president. Hoe ze ook manipuleren en hoe ze ook anderen omkopen en hoe ze zich een weg banen tot de troon via een bloedbad links en rechts. Hij geeft de Allerhoogste. Hij geeft de koninkrijken der mensen aan wie hij wil. En Nebukadnezar heeft dat op de een of andere manier toch geleerd. Ik weet niet hoe diep, ik weet niet hoe overtuigd hij er van binnen van was. Maar in het 35ste vers, aan het eind van dat hoofdstuk, zegt hij, al de, vers 34 moet ik eigenlijk beginnen. Ik geloofde de Allerhoogste en ik prees en verheerlijkte de eeuwig levende, omdat zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, zijn koninkrijk is van geslacht tot geslacht. En al de inwoners der aarde zijn als niets geacht. En hij doet naar zijn wil, en niemand houdt hem daarbij tegen. Hij doet naar zijn wil met het Heer des hemels en de inwoners der aarde. En er is niemand die zijn hand kan afslaan of tot hem zeggen, wat doet gij? En al zou iemand het zeggen, dan zegt God, daar hebt u niets mee te maken. Ik ben soeverein. Nu, dat is het Oude Testament. Het Nieuwe Testament zou je kunnen denken aan een woord uit Paulus' brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 1. Daar gaat het in feite over het ene aspect van de zaligheid met alles wat daaraan verbonden zit, de erfenis die God aan de zijnen gegeven heeft, het erfdeel in Christus. Maar dan breidt de apostel dat in één keer uit en dan ziet hij niet alleen dat dat een werk Gods is, maar dan zegt hij in vers 11, in hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgenen die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Alle dingen werkt hij naar de raad van zijn wil. Zoals hij dat in Jesaja 46 ook deed. Mijn raad zal bestaan. En heeft God iemand nodig om een ander volk te tuchtigen, dan roept hij een roofvogel. Onder dat beeld spreekt God van de koning van de Meden en de Perzen. Dan roept hij een roofvogel uit het oosten en dan komt hij. Want zijn raad zal bestaan. Hij werkt alle dingen naar de raad van zijn wil. Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Romeinen 11. Specialiseren we het nu een beetje, dan zou ik kunnen zeggen dat de schriftgegevens wat gerubriceerd zeggen dat de godsregering over alle plaatsen gaat. Nebukadnezar zei dat al, hij doet met de inwoners der aarde en met het Heer des hemels naar zijn wil. Hemel en aarde Alle plaatsen zijn plaatsen van Gods heerschappij. Psalm 103, zijn koninkrijk heerst over alles. Psalm 139, de psalm van de alomtegenwoordigheid Gods. David zegt daar, klom ik op in de hemel, gij zijt daar. Bedde ik mij in de hel, gij zijt daar. Nam ik vleugelen van de dageraad, woonde ik aan het uiterste van de zee, gij zijt daar. Nee, zo staat het er niet. Daar zou uw hand mij geleiden. God is er maar niet alleen als een toeschouwer. Maar waar David ook is en waar wie dan ook is. Hoog of laag, dichtbij, ver weg, aan het uiterste van de zee, aan de einden der aarde, Noordpool, Zuidpool. Daar zou uw hand mij geleiden. Gods hand. In het leven van al zijn schepselen. Alle plaatsen. En alle dingen. Gods regering gaat ook over alle dingen. Nahum zegt, Gods weg is in de storm. Als het stormt, als het regent, als het mist, als het sneeuwt, dan hebben we niet met natuurverschijnselen te doen, zonder meer met het stormt, met het regent, maar Gods weg is daarin. Dat beleid van de Heere, dat bestuur van de Heere, dat is zelfs in wat wij geneigd zouden zijn toevalligheden te noemen. Toevalligheden. Het lot wordt in de schoot geworpen. Maar het ganse beleid ervan is van de Heere. Is de Heere daar ook bij? Dat hij bestuurt hoe dat lot valt? Ja. Bij Jona, het lot viel op Jona. Bij de verkiezing van de opvolger van Judas, het lot viel op Matthias. Het lot wordt in de schoot geworpen en je zou zeggen, nu, speling van de natuur, hoe rolt die steen? Wie trekt dat langste grassprietje? Wie pakt dat papier waar de naam op staat en of dat papier waar geen naam op staat? Wie neemt die potscherf waar een naam op gekrast staat? Het beleid ervan is van de Heer. Moet u eens letten op Exodus 21. Dan gaat het over mensen die niks met elkaar hebben, die elkaar niet haten en die elkaar nooit naar het leven hebben gestaan, die nooit een woord van oneenigheid desnoods gehad hebben. En toch sterft de een door de hand van de ander. Een toevallige dood. Een bedrijfsongeval. Wat staat er in Exodus 21 vers 13? Wie iemand slaat dat hij sterft, die zal zekerlijk gedood worden. Doch die hem niet nagesteld heeft, maar God heeft hem zijn hand doen ontmoeten, zo zal hij u een plaats bestellen waar hij heen vliegt. U weet, dat ziet op de Vrijsteden. Als iemand per ongeluk een ander van het leven beroofd had, dan stond hij niet schuldig. Dan mocht hij naar een wijkplaats, naar een schuilplaats, naar een vrijstad vluchten. En daar was hij veilig, daar kon de bloedwreker hem niet bereiken. Maar nou die uitdrukking. Hij heeft hem niet nagesteld, hij heeft niet op de loer gelegen, hij heeft niet gezocht naar een gelegenheid om hem te slaan, om hem om het leven te brengen, nee, helemaal niet. Ze waren samen in het bos, bezig om een boom te vellen, want de een had hout nodig om wat van zijn huis te vertimmeren en zijn buurman had gezegd, Jok zal je helpen. En ze leefden als de beste vrienden, als goede buren. En dan vliegt die bijl van de steel en die treft die buurman aan zijn slaap, aan zijn hoofd, en hij sterft. Maar hij had hem niet nagesteld, hij had geen plannen gemaakt. Het was niet met voorbedachte raden, geen zins. Wat dan? God heeft hem zijn hand doen ontmoeten. Een ernstig ongeluk gebeurt, zeggen we. Dat is nou ook wat, dat iemand zo aan zijn eind moet komen. Dat is nou ook wat, dat je daar nou, ja, instrument bij moest zijn. Erg, om dat nou je leven lang te moeten meedragen. Dat je zo mee oorzaak geweest bent, al had je er niks aan kunnen doen aan het levenseinde van je buurman. Je komt er niet overheen. Maar er zit Gods hand achter, want het was de tijd voor die buurman om te sterven. Gods hand heeft hem de hand van die ander doen ontmoeten. Waarzeggerijen. Als Nebukadnezar niet goed weet welke kant hij uit moet, onderweg naar Jeruzalem, naar de ene kant of ergens anders heen, meer naar het noorden, daar staat hij op de wegkruising, zo lezen we in Ezechiël 21. En ja, welke kant moet hij nou op? Zijn generaals kunnen hem wel advies geven, maar daar vertrouwt hij niet helemaal op. Hij vertrouwt liever op de goden en laat een dier slachten. En hij laat de priester erbij komen en hij laat heel voorzichtig inspecteren hoe de ingewanden van dat gedode dier liggen. Of hij schiet een vogel uit de lucht en hij bekijkt hoe de ingewanden van die vogel eruit zien. En daaruit trekt hij zijn conclusies. Hij zal de lever bezien, hij zal het pijlorakel gebruiken, hij schudt de pijlen in zijn koker en dan laat hij ze eruit vallen. En hoe ze dan liggen, daar trekt hij zijn conclusies uit. Maar God bestuurt dat. God heeft gezegd naar Jeruzalem, langs die weg. Gods regering gaat over alle dingen. Gaat ook over alle personen. In hem leven wij. Dat zei Paulus niet tot bekeerde mensen, maar dat zei hij tot de filosofen van Athene. In hem leven wij allemaal, ook heidense filosofen, ook afgodendienaars. Zijn hand houdt elk mensenleven vast. Het hart van de koningen is in de hand van de Heere als waterbeker. Hij neigt het tot al wat hij wil. De mens overdenkt zijn weg. De Heere bestuurt zijn gang. Welke mens? De mens. Dat bent u en ik. Dat is iedereen. Dat is en. De mens, wie dan ook, overdenkt zijn weg. De Heere bestuurt zijn gang. Merkwaardig woord vinden we in Exodus 34. Toen Israël in Canaan woonde, toen woonden daar zeker de eerste tijd nog een aantal Canaanieten ook. En die mensen die hadden dat moeten aanzien, dat hun land veroverd werd door de Canaanieten en dat zij er niks van overhielden. Natuurlijk hebben die Canaanieten wel eens gezonnen op mogelijkheden om dat land weer in bezit te krijgen, maar... En dan komt op Gods bevel het moment dat al de mannen naar Jeruzalem gaan, omdat zij daar een van de grote feesten moeten gaan meemaken, naar Gods voorschrift. En dan zeggen de Israëlieten bij zichzelf, ja, maar dat kunnen we toch niet verantwoorden om onze vrouwen en onze kinderen en onze bezittingen hier achter te laten. Daar wonen Canaanieten, daar wonen Canaanieten. En daar, en wat zullen we straks vinden als we terugkomen? Dat is te gevaarlijk. Wij kunnen niet met heel de manschap wegtrekken naar Jeruzalem en alles onverzorgd achterlaten. God zegt, wanneer ik de volken voor uw aangezicht uit de bezitting zal verdrijven en uw landpalen verwijden, dan zal niemand uw land begeren, terwijl gij heen en opgaan zult om te verschijnen voor het aangezicht van de Heere uw God 3 maal in het jaar. Dus het komt niet eens in hun gedachten op, waarom niet? Omdat God het hen verhindert erover te denken. God in zijn regering beïnvloedt zelfs het denken van de vijanden van zijn volk zodanig dat ze er niet eens naar talen om dat land in bezit te krijgen. Zelfs gaat Gods bestuur over de onreine geesten, die merkwaardige, boeiende en misschien ook wel onbegrijpelijke geschiedenis van die leugengeest in de mond van de profeten van Agab. Wie zal Agab overreden dat hij vallen bij Ramoth in Gilead? Het stond, als ik het nou eens heel eenvoudig menselijkerwijs mag zeggen, het stond in Gods van tevoren geschreven geschiedenisboek dat Agabs sterfdag daar zou zijn. Een dag aangekruist op Gods kalender. Agab zou vallen. Hoe zou dat in zijn werk gaan? Hoe zou Agab overreed worden om de strijd in te gaan, zich in het gevaar te begeven en daar te sneuvelen? Nou zegt een onreine geest tegen God, ik zal uitgaan. En ik zal een leugengeest in de mond van zijn profeten zijn. En God zegt, goed, gaat uw gang en gij zult vermogen. En het is gebeurd ook. Zelfs dat staat onder het bestuur van God. De boze geesten, deze met name, krijgt van God permissie om zo Agab te beïnvloeden dat hij de strijd ingaat en straks in de strijd zal vallen. En waarbij de Heere dan tegelijkertijd ons laat weten dat die boze geesten wel veel kunnen doen, maar nooit meer dan hij hen toestaat te doen. Nu, ik zou meer dingen kunnen noemen als het gaat over personen die allemaal onder het godsbestuur vallen. Hoe komt Israël straks uit Babel terug? Omdat de Heere de geest van Kores verwekt. Maar het gaat ook over alle gebeurtenissen, die godsregering. Alle gebeurtenissen. Mozes lag in het biezenkistje in de Nijl. Ze konden hem niet langer meer thuis houden. Alle jongetjes moesten immers verdronken worden. Toevallig passeert op dat moment Farao's dochter. Toevallig komt zij op die tijd op die plaats. En toevallig huilt het kind. Toevallig, alle gebeurtenissen worden door God beschikt. Dat schot van die soldaat, die niet eens mikte, die de boog spande in zijn eenvoudigheid, en die zomaar een schot loste, waarheen wist hij veel, maar dat schot treft koning Agab op de enige plek waar hij kwetsbaar is. Zelfs de richting van een pijl wordt door Gods hand bestuurd. Ook het kwaad, zelfs het kwaad. Gij lieden wel, zegt Jozef tegen zijn broers. Gij hebt het ten kwade gedacht, alles wat ze gedaan hebben. De haat die ze in hun hart hadden, de afgunst. De lelijke praat die ze over hem gesproken hadden. Meester Dromer komt eraan. En al die verkeerde beraadslagingen die ze onder elkaar gehad hadden. En tenslotte het verkopen van Jozef. Met de Midianieten meegeven naar Egypte. We zien hem nooit meer terug. Maar ja, en dan moeten we vader Jacob maar een rat voor ogen draaien. En zeggen dat een boos dier hem verslonden heeft. Gij lieden wel, gij hebt het ten kwade gedacht, zegt Jozef. En het was zo. En toch zat Gods hand erachter. Dat verontschuldigt die broers natuurlijk niet. En daarmee wordt God ook geen handlanger van die broers, geen medeplichtige. God blijft vrij van de zonde. God kan niet verzocht worden met de zonde. En hij zelf verzoekt niemand. Maar toch heeft God dit alles in zijn wijsheid, zonder zich te verontreinigen, zonder medeplichtig te worden, toch heeft God dit alles in zijn ondoorgrondelijke wijsheid en in zijn goddelijke regering ten goede gedacht. Wat nou kon Jozef in die positie het hele huis van zijn vader 7 jaar lang van eten voorzien en in leven houden? En dan, als we er nou allemaal nog moeite mee hebben, en dat zou ik best kunnen begrijpen ook, dan die woorden uit Handelingen 2 en Handelingen 4. En dan spreken de apostelen over de dood van de Heer Jezus en alles wat daartoe geleid heeft. En dan zegt Petrus in Handelingen 2, gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God onder uw lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk gij ook zelf weet, deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen van de onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. De bepaalde raad en voorkennis Gods heeft hem overgegeven. En gij hebt hem genomen en door de handen van de onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. En iets van dezelfde aard in Handelingen 4. Dan hebben de apostelen enige tijd gevangen gezeten, althans ze zijn verhoord geworden en ze hebben heel nadrukkelijk het bevel van het Sanhedrin gekregen dat ze hun mond moesten houden over Jezus van Nazareth. Maar ze gaan zo gauw mogelijk naar de gemeente toe en naar de andere apostelen en de andere gelovigen en dan doen ze verslag en dan roepen ze samen tot God in deze periode van beginnende vervolging. En ze zeggen de koningen der aarde zijn tezamen opgestaan en de oversten zijn bijeenvergaderd tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Want in der waarheid, zij vergaderen tegen uw heilig kind Jezus, welke gij gezalfd hebt bij de Herodes en Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken van Israël, om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had dat geschieden zou. Ze doen nog niks buiten Gods boek om ook. En wat daar los gaat breken en wat daar straks nog in veel grotere omvang gaat gebeuren en waar de christenen onder zullen lijden en waar Stefanus het slachtoffer van zal worden en Jacobus later nog weer en waar de kerk zo menigmaal een kerk onder het kruis door geworden is, het is niet anders dan datgene wat Gods hand en Gods raad tevoren bepaald had dat geschieden zou, zoals het ook Gods hand en Gods raad was geweest, die erachter zat toen dat gebeurde, toen Judas zijn meester verriet, toen Pilatus zijn handen in onschuld dacht te wassen, toen de Joden hem veroordeelden en toen hij door Pilatus werd overgegeven tot de kruisdood. Al wat Gods hand tevoren bepaald had dat geschieden zou. Nou, nu lopen we tegen de problemen aan. De pastorale problematiek. Want die dingen stellen natuurlijk voor vragen. Dat vind je in de Bijbel ook terug. Naast de belijdenis van het geloof in het godsbestuur vinden we daar bange vragen onder woorden gebracht die juist door datgene wat de Heere doet en de manier waarop hij regeert worden opgeroepen. Klassieke voorbeeld is Psalm 73. Asaf was daarop stuk gelopen. Toen hij nog niet goed door had wie hij zelf was. En toen hij ook nog niet ontdekt had dat hij met zijn denken niet verder komt dan een groot beest. Toen hij met zijn denken het godsbestuur onder controle wilde krijgen. En toen God hem dan maar eens verklaren moest hoe dat te rijmen was, dat de goddelozen voorspoed en de rechtvaardigen tegenspoed hebben. Nou, je kunt het er benauwd mee hebben. Want het is in strijd met de beloften. God had het toch zo anders beloofd. En je kunt aan Jozef denken. Een jongen van een jaar of 20, zo ongeveer zal die geweest zijn. Dan zit hij daar in Egypte, in de gevangenis. Wat had hij nou eigenlijk gedaan? Waarom was dit nou over hem heen gekomen? Hij wist niet dat hij Zafnat Paanea zou worden. Hij wist niet dat er een hongersnood zou komen en dat dan door zijn hand het huis van zijn vader in leven zou kunnen blijven. Dat wist hij niet. Dat was hem niet geopenbaard. Hij had wel eens een droom gedroomd, maar in die droom ging het over die dingen niet. Die dromen waren meer raadsels dan openbaringen voor hem geweest. En niemand wist er eigenlijk raad op. Maar Jozef, die zit in de gevangenis en dan krijgt hij de schenker daar bij zich en de bakker en hij krijgt de uitleg, hij krijgt genade om de dromen van de schenker en de bakker uit te leggen. En dan gaat het ook zo, zoals hij gezegd heeft, dan wordt die schenker straks gehaald en die is vrij. En dan vraagt Jozef nog aan die schenker, ik zit hier onschuldig, u ook. En u weet wat dat is om hier onschuldig te zitten. Ik ben ook onschuldig hier, als u straks bij uw koning bent. Denk dan nog eens aan mij. En Jozef wacht en wacht en wacht en wacht. En elke keer als de deur van de gevangenis opengaat, dan heeft hij hoop. Totdat ook die hoop gestorven is. De uitgestelde hoop krenkt het hart. Want de schenker vergat Jozef. En Jozef kon het bij tijden ook niet anders verklaren dan dat God hem vergeten was. De rede des Heren moest hem eerst doorlouteren. Psalm 105. Maar dat gaat niet zonder angstige strijd en zonder bange vragen gepaard. Kunnen aanvechtingen zijn, ook bij de schijnbaar onmogelijke relatie tussen onze verantwoordelijkheid en God die alle dingen bestuurt en beschikt. Hoe verhouden zich die twee toch? Ik weet dat niet. En dat weet het aangevochten hart net zo min. God is soeverein, er gebeurt niets bij geval. Alle dingen werkt hij naar de raad van zijn wil. Hij bestuurt het lot, hij beschikt de wegen van de mensen. De Heere bestuurt zijn gang, de Heere leidt in die weg. Ik kon geen andere weg, en toch, mijn eigen verantwoordelijkheid, rijm dat nu maar eens. Dat is een bange vraag. Kunnen aanvechtingen komen als het gaat over het schijnbaar zinloze van zoveel dingen? Bange vragen bij het lijden. Het lijden in deze tegenwoordige wereld. Zit Gods hand daarachter? Ja, er is geen kwaad in de stad. Of de Heere werkt het. Amos, is er een kwaad in de stad dat de Heere niet werkt? Maar hoe kan dat dan? Dat lijden. Er zijn moderne theologen die daar een oplossing voor gevonden hebben. Ik noem u de naam van Wiersinga, die tot de conclusie gekomen is dat God nog meer lijdt onder het lijden van de mensen dan dat de mensen eronder lijden. En dat God tegen dat lijden strijdt. God is onze partner in het lijden. Maar hij heeft een langere adem dan wij en daarom houdt hij het vol en wij niet. En volgens Wiersinga moet de leer van de voorzienige God herzien worden en veranderd worden in de leer van de sympathiserende God. Niet God doet het, maar God is erbij. En zo wordt dan zondag 10 van de catechismus ook onder kritiek gesteld. Daar is God nog degene die het doet. Alles wat hij mij in dit jammerdal toeschikt. Maar Wiersinga zegt, nee, zo mogen we over God niet denken. Hij is er wel bij. Als het lijden ons treft, dan sympathiseert hij met ons. Van de Beek, een andere hedendaagse theoloog, die komt met die theorie van die spanning in God, van die veranderingen in God. Vandaag openbaart God zich zus en morgen openbaart hij zich zo. Maar wat de problematiek ook is, ten diepste gaat elke problematiek bij het geloof in het godsbestuur terug op het feit dat wij zoveel moeite hebben in de soevereiniteit van God. Altijd weer zijn wij toch bezig met God aan ons denken te onderwerpen of aan ons gelijk te maken. En bovendien hebben we er moeite mee om te aanvaarden dat de soevereiniteit, de soevereine God ook het recht heeft om te toornen. Ik denk wel eens dat wij de vragen ook veel te veel vanuit onszelf bekijken en dat we de Bijbel ook vaak op een verkeerde manier lezen. Waar gaat het nou om in de Bijbel? Over de vraag hoe ik zalig word? Nee, het gaat in de Bijbel over de vraag hoe God zijn plannen uitvoert. En hoe God er zelf voor zorgt dat hij als God erkend en geëerd zal worden. En daar hoort de zaligheid van de zondaar bij. Maar daar hoort ook het oordeel over de goddeloze bij. En daar hoort ook het onbegrijpelijke van het kwaad bij dat God in deze wereld beschikt, omdat hij nu eenmaal, als hij regeert over een zondige wereld, tot Christus is immers gezegd, heers in het midden van uw vijanden. Als hij in een zondige wereld regeert, hij in gerichten regeert. De hoofdzaak is niet hoe wij zalig zullen worden, dat is een belangrijke vraag. En daar mogen we ook met al ons hart een antwoord op zoeken. Maar het wezenlijke van de godsopenbaring is dat God zijn eigen werk doet en zijn eigen weg gaat. Verliezen we dat uit het oog? Wel, en dat heeft de moderne generatie natuurlijk helemaal uit het oog verloren, dan wordt het onmogelijk om in het godsbestuur te geloven. Dan ga je sleutelen, dan doet die oude gereformeerde belijdenis het vandaag niet meer. En dan wordt de barmhartigheid Gods in twijfel getrokken. En dan weet niemand meer raad met de zin der geschiedenis. Dan leven we in een gesloten wereld. En dan weten we ook helemaal geen raad meer met de rechtvaardigheid Gods. dan kunnen we er geen weg, geen kant meer mee uit. Als we lezen van de zondvloed en van het oordeel Gods over die oude wereld. En dan kunnen we ook geen kant uit met Auschwitz. Natuurlijk niet. Maar wij moeten niet bij Auschwitz beginnen. Veel theologen, veel christenen vandaag de dag beginnen bij Auschwitz en zeggen, nou kan het voor mij niet meer. Maar zoals iemand gezegd heeft, als we bij Auschwitz beginnen, beginnen we te laat. We moeten bij Gethsemane beginnen. Bij Golgotha. Waarom, mijn God, hebt gij mij verlaten? God rekent af met de zondaar, met hem die tot zonde gemaakt is. Dat is het raadsel, het onbegrijpelijke. Daar heeft Gods eigen zoon bij uitgeroepen in de angsten van zijn ziel. Waarom? En als we daar komen, dan vinden we ook rust in het godsbestuur. Want dan doet God inderdaad alle dingen naar de raad van zijn wil. En dan krijgen we ook een aantal pastorale motieven die ons door het geloof in het godsbestuur mogen inspireren tot een godzalige levenswandel. En daar is in de eerste plaats het motief om God te verheerlijken. Ik kan God niet begrijpen en gelukkig ook maar. Als we elkaar een God moesten voorhouden die we begrijpen konden, dan hadden we een kleine God. Een God die ik begrijpen kan, een God die u begrijpen kunt, en uw IQ is mogelijk veel hoger dan het mijne, en dat doet er ook niks toe. Maar een God die u zou kunnen begrijpen, zou toch een kleine God zijn. Een God die hierin past. Een God die wij kunnen narekenen. Dat is een God die niet veel kan. Die net zo weinig kan als wij. Die het probleem van de zonde nooit zou hebben kunnen oplossen. Die het probleem van de macht van de vorst der duisternis nooit zou hebben kunnen oplossen. Die het probleem van de dood die tot alle mensen doorgegaan is nooit zou hebben kunnen oplossen. Gelukkig mogen wij een God verkondigen die verre, verre overtreft al wat wij weten en al wat we kunnen bedenken. We mogen een God verkondigen die dingen gezegd heeft die nog nooit in een mensenhart zijn opgeklommen. En omdat we zo'n groot God hebben, begrijpen we hem vaak ook niet. Maar laten we er dan tevreden mee zijn dat we voor hem mogen buigen. En nou leg ik het verband weer dat ik in het begin gelegd heb. Het gaat om een geloofsbelijdenis. Als nou die machtige God om zijn zoons Christus wil ook mijn God en mijn Vader geworden is. Die alle dingen bestuurt naar de raad van zijn wil. En die zoals in Jozefs geschiedenis ook datgene wat mensen nog ten kwade dachten, ten goede gedacht heeft. En die wat Pilatus deed en wat Caiaphas deed en wat die scharen deed en wat die gemene soldaten deden en wat die spottende massa op Golgotha deed toen ze hem uitdaagden om van het kruis te komen. Die dat allemaal liet gebeuren omdat het naar zijn bepaalde raad en voorkennis was. Ik volg het niet meer. Maar ik mag het wel aanbidden. En die God aanbidden. Hoe groot moet hij zijn. Met z'n hoeveel zijn we hier. Maar die al ons leven draagt in zijn hand. En zoveel als er hier zijn, die vanavond hier zitten, zonder dat ze er erg in hebben en zonder dat ze er moeite voor moeten doen, die inademen en uitademen, inademen en uitademen, die al die ademhalingen in zijn hand houdt. En van nog zoveel miljarden daarbij, en van zijn hemelse legerscharen, en van zijn schepselen, zijn andersoortige schepselen op aarde, die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, die mensen elkaar doet ontmoeten, die in die ontmoeting bepaalde dingen bij elkaar doet herkennen, die banden legt, die huwelijken tot stand brengt, die ontmoetingen, die besprekingen, en noem maar op, die al die draden tot in het kleinste en allerkleinste toe bestuurt en regeert. Hoe groot moet hij zijn die dit alles heeft geschapen? Aanbidding dat we zo'n God hebben. Tweede is dat we nu standvastig zullen mogen zijn in dat geloof, in al de onzekerheden. Het is allemaal onzeker in het leven. Het enige dat zeker is, is dat we een keer gaan sterven. Maar wanneer en hoe, dat weten we dan weer niet. Maar dat het gebeuren zal, dat weten we wel. En voor de rest is alles onzeker en is alles wankel en is alles soms beangstigend ook. En wat een verdervende machten zijn er en wat een krachten in de wereld. En de verkeers- of slachtoffers die er iedere keer weer zijn. Soms dankzij de roekeloosheid van een andere weggebruiker. En de toename van de criminaliteit op de voorpagina van de krant. Een bijrijder in een geldauto doodgeschoten. En wat er allemaal niet meer in de kranten staat. En AIDS. En al die andere verschrikkelijke ziekten waar niemand een antwoord op weet. En dat oorlogsgeweld en die verkrachte vrouwen in Bosnië. Die een kind bij zich dragen dat ze nooit gewenst hebben. En de zuigkracht van de wereld op onze kinderen. En de listen en de lagen van de duivel. Je zou toch wel tot doemdenken vervallen, nietwaar? Hoe kan een mens het uithouden? Je kan het vergeten, je kan het wegdrukken. Je kan zeggen, ik neem gauw de andere pagina's van de krant. Maar dan kom je er al advertenties weer tegen. Hoe kan een mens het uithouden in die omstandigheden? Hoe kan hij nog innerlijke vrede hebben? Als we rust gevonden hebben aan de troon van God. En als we hem in het geloof hebben mogen zien op de troon. God brengt tot de troon wie hij wil. God doet de storm uitbreken wanneer hij wil. En Jezus sliep te midden van de storm. Wat was het geheim? Hij zegt het tegen zijn discipelen. Gij kleingelovige, waarom hebt gij gewankeld? Je bent veilig, midden in de storm, zolang je taak nog niet volbracht is. Zijn uren was nog niet gekomen. Zijn vader bepaalt de momenten, de tijdstippen, ook het uur van de dood. En je bent onoverwinnelijk, zolang je taak nog niet volbracht is. En als je taak volbracht is, dan roept hij je op. Hadden ze dat nu maar geweten, dan hadden ze ook kunnen slapen in de storm. En al liep het schip dan vol, dan waren ze nog veilig geweest. Want de storm wordt niet alleen door God gebracht, maar ook door God gecontroleerd. En die is nooit heviger dan de zijne kunnen verdragen. En de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Ze zullen leven in een vijandige wereld. Nou, wat dan nog? Zoals het lot van de mussen bepaald is. En die worden twee voor een penning verkocht. Vreest gij lieden dan niet. Gij gaat vele musjes te boven. Hoeveel te meer waarde hebt u? David zei toen hij zo leefde. Wat zal de mens mij doen? Wat zal een nietig mens mij doen? Niets kan me immers overkomen. Zolang God me nog mijn taak laat verrichten. En als dat volbracht is, dan zal voor Gods kind ook waar worden. Dan is hun plaats in het vaderhuis bereid. En dan zegt Jezus, dan kom ik jullie halen, opdat ge bij mij moogt zijn. En dan troost te midden van verdriet en lijden. Dit jammerdal, het uitnemendste van dit is moeite en verdriet. Dit jammerdal, dat is een catechismuswoord. Het andere is een woord van Mozes in Psalm 90. Het kwaad dat God mij in dit jammerdal toeschikt, het hoort erbij bij het leven. Het is die kant van het leven die we niet kunnen negeren. Verdrukking, ziekte, verlies, rouw, teleurstellingen. Het lijden van deze tegenwoordige tijd. Als het komt, wat dan? Oh, het wordt je door geen mensen aangedaan. Dat geeft een hoop troost. Als je het zo zegt, of als het zo tegen je gezegd wordt. Ik weet ook wel, dat wordt me niet door mensen aangedaan. Maar het ergste is dat God het me aandoet. En toch, God is goed. God regeert. God regeert. En dat alleen geeft troost. En omdat dat waar is, Efeze 1 vers 11, die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Alle dingen immers, is ook Romeinen 8 vers 28 waar. Degene die God lief hebben, moeten nu alle dingen medewerken ten goede. Nou, dat mogen ze dan op hun persoonlijke situatie toepassen. Als de ziekte komt, een pijnlijke, een slopende ziekte misschien. Een ontluisterende ziekte. Dat hoort ook bij alle dingen die medewerken ten goede. Als de dood komt en degene die achterblijven het verlies moeten verwerken. Als je met je kinderen misschien nog van alles en nog wat mee zult gaan maken. Als je graag getrouwd zou willen zijn. En er was geen partner voor je in Gods voorzienige leiding. Als je graag kinderen zou hebben gehad en God heeft ze je onthouden. En nog zoveel dingen meer. God regeert. Hoe bedoelt hij het dan? Ik hoef het toch niet altijd te begrijpen. Rust, mijn ziel, uw God is koning. Heel de wereld zijn gebied. En als ik nou maar aan zijn kant mag staan, midden in de storm. En als ik Jezus maar aan boord mag hebben, midden in de storm. Al is het een slapende Jezus. Want een slapende Jezus is het bewijs van de onveranderlijkheid van de eeuwig trouwe God, die nooit zal toestaan dat enig verderf de zijnen treft. De slapende Jezus is het bewijs dat God de zijnen hun taak laat volbrengen. En als ik nou zomaar aan zijn kant mag staan en onder de schaduw van zijn hand bedekt mag zijn, met alle angstige twijfels en spanningen in mijn ziel en de aanvechtingen die vanuit mijn ongelovig bestaan nog opkomen, of die van buitenaf als vurige pijlen op me afgeschoten worden, toch rust mag vinden. Hij is wijs. Hij is goed. Hij is eeuwig goed. En hij doet alle dingen meewerkend ten goede. O, dan kan ik er doorheen. En dan kan ik troost hebben. Onuitsprekelijke troost uit de wetenschap. Dat niet wie dan ook hier op aarde regeert. En ook niet de duivel. Maar dat God alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Amen.
Dank u wel, dominee de Butter, voor alles wat u ons aangereikt hebt vanuit het woord. Wij gaan nu met elkaar zingen uit Psalm 119, vers 36 en 45. Psalm 119, vers 36. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. En ook het 45ste vers, O Heere, uw woord bestaat in eeuwigheid. Psalm 119, vers 36 en 45. Daarna gaan we pauzeren, koffie drinken. U kunt dan ook wat vragen opstellen en die worden straks ook opgehaald.
Dan is het dus nu pauze. Er zijn verschillende vragen binnengekomen, daarom geven dominee Butter graag weer het woord.
Dank u wel voor de vragen. Het is soms een beetje moeilijk om, als je je boodschap gebracht hebt, om dan nog een tweede keer aan het woord te komen, om dan de juiste toon weer te treffen. Dat is een klein beetje afhankelijk uiteraard ook van de vragen. En niet altijd lukt dat. Niet altijd zijn de vragen zodanig dat je zegt, nou, nu kan ik op dezelfde toonhoogte spreken. Maar ik denk dat het vanavond erg meevalt, omdat verschillende vragen ook rechtstreeks naar de praktijk gaan en rechtstreeks te maken hebben met, ja, waar we dan soms ook geweldig veel moeite kunnen hebben met het geloof in de godsregering. Ik begin even met een paar vragen die wat meer theoretisch zijn, als ik ze zo even mag duiden. Is het woord voorzienigheid wel juist? Het is toch niet enkel voorzien, zonder meer. Dat hangt er maar vanaf hoe u het woordje voorzien leest. Ik denk dat het woord voorzien in de voorzienigheid twee betekenissen heeft. Het is God die van tevoren alles ziet, die alles voorziet. Maar ook de God die in alle dingen voorziet. Die, en u voelt wel, daar is verschil. Hij weet alles van tevoren, hij ziet alles van tevoren, maar hij voorziet er ook in. Hij neemt maatregelen zodat in al de omstandigheden de dingen verder komen. De Heere zal zichzelf een land- en brandoffer voorzien, zegt Abraham tegen Isaac. En hoe hij dat begrepen heeft, dat weet ik niet, maar het is wel waar. God heeft er ook in voorzien dat er een ram was met zijn horens in de struiken verward en dat Abraham op die manier in plaats van Isaac een offer kon brengen. Zo voorziet God in al de noden, in alle omstandigheden. Is er verschil tussen Gods regering en Christus regering? Je zou dat misschien nog wel kunnen zeggen, maar voor het onderwerp van vanavond zou ik dat onderscheid niet eens willen maken, omdat wij nu in ieder geval leven in de bedeling dat God door Christus alle dingen regeert. En dan denk ik dat wij al die typische aspecten en vragen die aan de Christusregering, ook in verband met de toekomst, ook in verband met Israël enzovoort, al die aspecten die daaraan zitten, voor vanavond even buiten beschouwing zullen laten. Dan versta ik nu onder het godsbestuur niet iets anders dan het godsbestuur dat door de hand van Christus geschiet. En dan nog een vraag, is er iets tegenstrijdigs in het leidt ons niet in verzoeking en het andere woord uit de schrift, God verzoekt niemand. Ja, ik ga daar ook niet al te diep op in, omdat dat even toch wat terzijde van het onderwerp ligt. Als gebeden wordt in het Onze Vader dat de Heere ons niet in verzoeking zal leiden, dan betekent dat niet dat we bidden dat God ons niet zal verzoeken. Maar ik lees het zo dat God de duivel geen gelegenheid zal geven om ons te verzoeken. Of, nog weer anders, dat God als wij in verzoeking komen, niet in de verzoeking zullen bezwijken, in de verzoeking zullen wankelen. Die bede leidt ons niet in verzoeking, is in één adem verbonden aan de bede, leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Kijk, we maken onderscheid, ik denk dat we dat ook moeten doen om de duidelijkheid te dienen, tussen verzoeking en beproeving. Wat God doet met de zijnen, dat is ze meer dan eens beproeven. Niet met de bedoeling dat ze dan zullen zondigen of dat ze dan zullen wankelen, maar met de bedoeling dat ze gesterkt zullen worden. Dat ze de toets zullen doorstaan, dat ze gelouterd zullen worden, gereinigd. Wat de duivel bedoelt, en dat noemen we dan verzoeking, dat is dat de mens zal bezwijken. Tot zonde zal komen. Verzoeken, verleiden tot zonde. Dat is de bedoeling van de boze. Nu, wat Christus bedoelde toen hij zijn discipelen leerde bidden, leidt ons niet in verzoeking. Dat is dus, Heere, bewaar ons voor de boze. Dat hij geen vat op ons zal hebben. Of, als u het toestaat, dat we toch in de verzoeking komen, of als u ons in de smeltkroes werpt en tot beproeving brengt, wil dan ook, ik denk aan een woord uit 1 Korinthe 10, wil dan ook met de beproeving voor de uitkomst instaan. Het godsbestuur staat vast. En hoe verhoudt zich dat tot en God liet zich verbidden? Ja, dat is er ook in begrepen in het plan van de Heere. Het gebed van een mensenkind. Ik denk aan een woord uit Jeremia 17. Twee woorden uit Jeremia 17. Ik mag ze u wel even lezen. Ik ben in de war, het is Jeremia 18. In één ogenblik zal ik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal uitrukken en afbreken en verdoemen. Maar indien dat volk over het welk ik zulks gesproken heb zich van zijn boosheid bekeert, zo zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hetzelfde dacht te doen. Ook zal ik in een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk dat ik het zal bouwen en planten. Maar indien het doet dat kwaad is in mijn ogen, dat het naar mijn stem niet hoort, zo zal ik berouw hebben over het goede met het welk ik gezegd had hetzelfde te zullen wel doen. God heeft een woord gesproken. Ik zal een koninkrijk verdelgen. Of ik zal een koninkrijk bouwen en planten. En dat ene koninkrijk dat verdelgd zou worden, dat komt op de knieën. Denk eens aan Nineveh. Nog 40 dagen en Nineveh zal omgekeerd worden, verdelgd worden. Wat God toen niet zei, maar wel besloten had, en wat wel in zijn raad opgetekend stond, dat was: ik nog 40 dagen en ik zal Nineveh omkeren, tenzij ze zich bekeren. En toen aan die voorwaarde voldaan werd, zoals hier staat, maar indien dat volk over het welk ik zulks gesproken heb zich van zijn boosheid bekeert, zo zal ik berouw hebben over dat kwaad dat ik het gedaan heb. En God deed het niet. En omgekeerd ook, God belooft een volk te zegenen. Maar als dat volk van zijn wegen afwijkt en hem tot toorn verwekt, dan is de conditie waaraan de belofte verbonden was, wandelen in zijn wegen, niet voldaan. En dan komt God met zijn straffen en met zijn oordelen. Nou, in dat licht moet u ook dat de Heere liet zich verbidden zien. God heeft bijvoorbeeld in de dagen van David het volk met hongersnood geslagen. En toen heeft David voldaan aan de eisen van Gods recht. Er was onrecht blijven zitten in Israël. Dat moest hersteld worden. En er moesten mensen die onder het oordeel lagen omgebracht, terechtgesteld worden. En toen heeft God zich laten verbidden. En toen heeft de Heere, toen aan zijn recht voldaan was, zijn toorn laten varen. En zo zijn er veel meer van die situaties in het leven die ons in de Bijbel getekend worden. Als een mens voor God op de knieën komt in de weg van berouw en bekering, als de schuld wordt weggedaan, als met de ongerechtigheid wordt gebroken, dan is God inderdaad barmhartig en groot van goedertierenheid. En dan wordt het ook ondervonden en de Heere liet zich verbidden. Heeft God toen zijn mening veranderd? Van de Beek zou zeggen, ja, dat is nou de veranderlijkheid in God. Hij zegt dit en hij doet dat. Dat is omdat God nog niet volwassen is. Nog niet is wat hij eigenlijk zijn moet. Hij wijfelt nog, vandaag zus, morgen zo. Wisselvallig, wispelturig. Maar God is geen mens. God is geen mens dat hij liegen zou. God is geen mens dat hem iets berouwen zou. Niets. Hoe zit het dan? Wel, God had dat gebed ook in zijn besluit opgenomen. En in de weg van dat gebed volvoert hij zijn plan. Dus het is niet in strijd, het verandert Gods plan ook niet. Het hoort er gewoon bij. Alle dingen aan Gods leiding onderwerpen. Ook de vaak ernstige ontluistering van lichaam en geest mogen we dan toch bidden om tot Gods eer te mogen leven en te sterven. Er zijn dingen die wij nooit zullen begrijpen. Er zijn dingen die altijd boven ons verstand zullen uitgaan. Er zijn ook dingen die soms zo pijnlijk zijn dat we ze moeilijk zelfs onder woorden kunnen brengen. Als ze zeer zeker als ze ons zo persoonlijk gaan raken of zo dicht bij je gebeuren. Wij kunnen ons afvragen, wat is daar nou de zin van dat een van Gods kinderen totaal dementeert? En dat hij niet meer weet wat zijn rechter en wat zijn linkerhand is. En dat hij niet meer weet, ja, wat weet hij nog wel? Wat is daar nou voor heerlijks aan? Voor eervols? Wat zit er nou voor eervols in een lichaam dat helemaal afgebroken en gesloopt wordt, stukje bij beetje, en dat dan straks in coma raakt en zo weglipt in de eeuwigheid? We kunnen dat niet begrijpen, maar dat hoeven we ook niet te begrijpen. Als God zich zo wil verheerlijken, dat zien wij niet altijd. Dat is ook niet altijd af te lezen uit de omstandigheden en de gebeurtenissen, maar er gebeuren zoveel dingen achter het scherm waar wij niet achter kijken. Wat weten wij ervan hoe God zijn eer krijgt? Maar hij krijgt zijn eer, ook in zo'n sterfbed, ook in zo'n aftakeling van lichaam en geest. Maar als we het dan niet kunnen bezien, laten we het dan ook eerbiedig aan God overgeven. Mag je dan bidden om, zoals hier staat, om tot Gods eer te mogen leven en tot Gods eer te mogen sterven? Ja, maar wij moeten de Heere daarbij niet voorschrijven, zelfs niet in gedachten, hoe wij ons dat tot eer van God sterven indenken. Want dat weten wij niet. God kan zich verheerlijken op elke wijze. Ik denk dat we er tevreden mee moeten zijn als het ons treft. Misschien treft het ons wel, heeft het ons getroffen, zal het ons treffen. Ik denk dat wij er tevreden mee moeten zijn als de weg een weg van lijden wordt. Dat God van ons tegen de duivel kan zeggen wat hij van Job tegen de duivel kan zeggen. Mijn knecht Job. En dat was Job toen hij gezond was en toen hij zijn bezittingen had en toen hij zijn kinderen had. En dat was Job ook toen hij op de ashoop zat. Want tegen de vrienden van Job zegt de Heere later: gij hebt niet recht van mij gesproken. Toen Job daar zat en die vrienden bij hem, en toen ze zaten te debatteren over wat er allemaal zou zijn in het leven van Job of niet was, en toen Job het verleden op ging halen en al die dingen meer, en toen Job ondertussen met die potscherf over zijn huid zat te krabben om de pijn en de jeuk wat te verminderen: gij lieden hebt niet recht van mij gesproken, gelijk mijn knecht Job. Ook in het lijden was hij Gods knecht. En zouden we er niet tevreden mee zijn? Meer, zouden we er niet dankbaar voor mogen zijn? Ik zeg heel wat, ik weet het. Maar zouden we er niet dankbaar voor mogen zijn? Als God dat zo wil, dat we hem mogen dienen. Ook in een weg van lijden. En door de manier van lijden. En door de manier van kruis dragen. En door de manier van zelfverloochening. En door de manier, en dan weet ik het ook niet meer te beredeneren, van afbraak en ontluistering en aftakeling. Het is tenslotte ook maar tijdelijk. We merken niet op de dingen die men ziet, want die zijn tijdelijk. De afbraak ook, maar op de dingen die we niet zien, die zijn eeuwig. Waar ligt de grens tussen Gods voorzienigheid en mensen verantwoordelijkheid? Misschien moeten wij het zo niet stellen. Ik denk wel dat we geneigd zijn om altijd weer die naad te vinden van waar wij nou moeten beginnen. Het hele patroon bestaat uit twee stukken. Daar ligt de voorzienigheid of de soevereiniteit van God en de beschikkingen van God en de besturing van alles. En daar ligt ons terrein, onze verantwoordelijkheid. Nou, dat kun je zo nooit passen aan elkaar. Dat is ook, dat zijn die twee stukken die op elkaar aansluiten. Ze liggen op elkaar, denk ik. Bovenop elkaar. En soms laat God ons van deze kant kijken. En soms laat hij ons van die kant kijken. Van de onderkant. De bovenkant, de geopenbaarde dingen, die zijn voor ons en voor onze kinderen. En daar hebben wij al die vermaningen en al die oproepen en onze verantwoordelijkheid. En dat we niet roekeloos mogen zijn en dat wij maatregelen moeten nemen en dat we de middelen moeten gebruiken en al die dingen meer. Dat is onze verantwoordelijkheid in de gang van ons leven. We kunnen niet zeggen, oh God bestuurt alles, dus ik hoef niet meer te eten, want dan kan ik in leven blijven, net als Mozes 40 dagen op de berg. Nee, onze verantwoordelijkheid is, en kijk er nou van bovenaf op, daar staat geschreven dat de mens voedsel nodig heeft en dat de Heer hem dat geeft en dat hij het gebruiken moet, zolang God het hem te gebruiken geeft. En al die andere middelen, dat is onze verantwoordelijkheid. En dan naar van de onderkant af bekeken, dan kijken we naar Gods werkstuk. En de manier waarop God het gedaan heeft en dat er nou niks van ons in zat. Zoals ik eens een keer in een preek dominee H. Visser van Katwijk hoorde zeggen over de uitstorting van de Heilige Geest, waar ze 10 dagen lang om gebeden hadden. En toen hij kwam, toen zeiden ze, daar hebben wij niks aan gedaan. Precies. Dat was Gods werk. En ze hadden er 10 dagen lang om gebeden en gesmeekt en volhardend in het gebed. En toch, daar hebben wij niks aan gedaan. Nou, zo is het in de voorzienigheid ook. In de voorzienige leiding van de Heer. Hij laat soms wat van die onderkant zien. Van dat verborgene dat er is. Dat uiteindelijk de doorslag geeft. Waarin al die handelingen van die mens, zelfs zijn gebeden, bij inbegrepen zijn. En zoals een andere vraag zegt, waarbij zelfs ook onze fouten en onze misstappen in meegerekend zijn. Die ook. Maar omdat we de verantwoordelijkheid hebben, blijven we er wel verantwoordelijk voor. Voor elke misstap. En voor elke fout. En voor elke zonde. En die broers van Jozef, die konden nooit zeggen, achteraf, gelukkig, God heeft het zo gewild. Om zichzelf dan te dekken tegenover hun vader. En zichzelf te dekken tegenover hun broer. En zichzelf te dekken tegenover God. Nee, het is hem bezocht. En ze hebben er vergeving voor nodig gehad om wel getroost te kunnen sterven. Want anders is het in de ontmoeting met God na de dood nog een keer in het gericht tegen hen opgerezen. En hen aangerekend. En is alleen die zonde al genoegzaam geweest om hen voor eeuwig te verdoemen. Maar God had het wel berekend in zijn plannen, erin opgenomen, het zelfs zo bestuurd, weer een raadsel, zelfs zo bestuurd, moest het zo, ja, de bepaalde raad en voorkennis Gods vangt ook het verraad van Judas op en de weifelingen van Pilatus en het onrecht van het Sanhedrin. De bepaalde raad en voorkennis Gods. En God wordt er niet door verontreinigd. God wordt daardoor in geen enkel opzicht de auteur van de zonde. We blijven verantwoordelijk. Maar God voert zijn plan uit. Moeilijk? Ja, net zo goed als dat het moeilijk is op dat andere terrein, nietwaar? Dan laat ik even het geloof in de voorzienigheid, in het godsbestuur los. En dan gaat het even om iets heel anders. Namelijk om hoe wij zalig moeten worden. Dat is ook moeilijk, om dan die twee in harmonie te zien. Ze met elkaar te verzoenen, zeggen wij wel eens. Hoe kun je die twee nou met elkaar verzoenen? Dat God soeverein is, dat de verkiezing Gods alles bepaald heeft. En dat de mens zich bekeren moet. En dat de mens geloven moet. Hoe kun je dat nou met elkaar rijmen? Dat hoef je niet met elkaar te rijmen en dat hoef je nog minder met elkaar te verzoenen. Spurgeon zei, het zijn vrienden en vrienden hoeven niet met elkaar verzoend te worden. Hoe moet je het dan zien, zoals Jezus het zag? Op dat punt, en dat is misschien ook wel nuttig om dat toe te passen op het terrein van waar we het vanavond over hebben, het godsbestuur en onze verantwoordelijkheid daarbij, daarin, daaronder. Hoe zei de Heer Jezus het dan? In Matteüs 11. Hij begint aan het slot van Matteüs 11 de steden waarin de meeste van zijn krachten geschied waren te verwijten. dat ze zich niet bekeerd hebben. Capernaum, Chorazin, Bethsaida, steden waar hij geweest is, waar hij gepredikt heeft, meer dan op andere plaatsen. Waar hij wonderen gedaan heeft, waar ze de mensen nog kunnen aanwijzen, die blind waren en nu weer zien kunnen, waar ze een kreupele kunnen aanwijzen. Zo en zo heet hij, daar en daar, nummer zoveel woont hij, en hij kan nu lopen als een hert. Jezus' wondermacht heeft het gedaan. De tekenen zijn er. Ze kunnen ze zo van straat tot straat en misschien wel van huis tot huis aanwijzen. En al die oren hebben hem horen spreken en ze hebben zich niet bekeerd. En toen heeft Jezus gezegd, Capernaum, u bent tot de hemel toe verhoogd. U zult tot de hel toe nedergestoten worden. Dat wil zeggen, al de verantwoordelijkheid legt hij voor hun deur neer. Ze ontkomen er niet aan, want ze hebben het gehoord, ze hebben het geweten, ze hebben het gezien, ze hebben het, en ze hebben het niet gewild. En het werk van de Heere Jezus in Capernaum, in Bethsaida, in Chorazin, het lijkt wel mislukt. Is de Heere Jezus dan ontmoedigd? Is hij dan verdrietig? Is hij dan van gedachten, oh, dan is al mijn kracht ijdelijk besteed? Nee, dan te dierzelfde uren verheugde Jezus zich. Wat is dat nou? Terwijl zijn werk mislukt is, verheugt hij zich. Terwijl de mensen hem niet willen, hem de rug toekeren, verheugt hij zich. Wel, hij verheugt zich niet over dat ongeloof in Capernaum. Maar hij verheugt zich daarover dat ondanks de reacties in Capernaum en ondanks het ongeloof in Bethsaida en ondanks het ongeloof in Chorazin het werk van God toch doorgaat. Waarom? Omdat God de God der verkiezing is. Dat garandeert ook de vrucht. Vader, ik dank u, zegt hij, dat gij het voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt. En hebt het de kinderkens geopenbaard. Ja, vader, want al zo is geweest het welbehagen voor u. Wat doet hij dan? Dan is hij helemaal betrokken op die andere lijn. God de soeverein. De God der verkiezing. God die toch harten wint. Die toch aan mensen de genade schenkt. Dat is die andere lijn. Hij harmoniseert ze niet. Het ene blijft er staan en het andere staat er net zo. En als Jezus dat gezegd heeft, dan gaat hij toch weer verder met de prediking. Ook al zeggen ze in Capernaum, nee, dank u. En al zeggen ze in Chorazin en Bethsaida, we hebben er geen belang bij en geen boodschap aan. Hij gaat toch verder, daar op de plek waar hij zich verheugt. En waar hij God dankt voor zijn welbehagen, waarin hij al zijn vermaak heeft. Zegt hij het tot ieder die het hoort, komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En daar is weer de verantwoordelijkheid. En nou zijn ze genodigd en nou mogen ze komen. En als ze nou nog niet komen of weer niet komen, dan zal straks van hen ook gezegd moeten worden. Niet alleen het was voor de wijzen en verstandigen verborgen, maar ook gij hebt niet gewild. Daar moeten wij mee leven. Met die twee, die zo tegenstrijdig lijken. Nee, voor ons wel lijken, maar die in God harmonie zijn. Eén. En niet met elkaar in strijd kunnen zijn. Heb er nou vrede mee, zoals de Heer Jezus ermee leefde. Zo moeten wij er ook mee leven. Is het dan niet het kwade dat van de duivel komt? Dat was toch bij Job ook zo. God liet het de duivel toe dat Job geslagen werd. Maar God heeft het kwaad niet gewerkt. Ja, met een beroep op Job zou je dat zo kunnen zeggen, maar dan is het toch wel een actieve permissie die God aan de duivel geeft. En als ik nou heel menselijk praat, dan zeg ik, dan is God toch wel medeplichtig geweest. We kunnen natuurlijk daar een beroep op doen om God te verdedigen, God te rechtvaardigen en te zeggen, nee, God doet het niet. Hij staat op zijn hoogste duivel toe om het de duivel te laten doen, maar dan is hij daar niet verantwoordelijk voor. Ja. Dat is ook een soort theodicee. Dat is ook een soort verdediging van God. Dan blijft hij buiten schot, buiten onze beschuldigingen. Dan treft hem geen blaam, dan doet de duivel het. Ja, maar de duivel kan nooit meer doen dan God hem toestaat te doen. En dat is een actieve permissie. En als we aan iemand actief permissie geven, zijn we medeplichtig. Zo red je het niet. Zo redden we het niet. Ik denk ook dat de Bijbel ons die weg niet wijst. Die twee dingen worden wel gezegd. Hebt u de twee Bijbelverhalen, mag ik niet zeggen, want we volgen Nico Terlinde niet met zijn verhalen, maar de twee weergaven in de Bijbel van de volkstelling wel eens gelezen, in 2 Samuel 24 en 1 Kronieken 21. Daar hebt u ze nou naast elkaar. En zo heeft de Heilige Geest ze naast elkaar gezet. Ja, die hoofdstukken volgen natuurlijk niet op elkaar, maar als we ze nu eens even naast elkaar leggen. En de toren des Heren voer voort, als Samuel voer voort te ontsteken tegen Israël. En hij, God, porde David aan tegen hen, zeggende: ga, tel Israël en Juda. God port David aan om Israël te tellen. En dan rekent God dat David straks als zonde aan. Begrijpt u dat? En dan lezen wij 1 Kronieken 21. Toen stond de Satan op tegen Israël. En hij porde David aan dat hij Israël telde. Dan zal het wel zo zijn dat God het aan Satan toestond om David aan te porren. Dan blijven we in de lijn van het boek Job. Maar de schrijver van het boek Samuel durft het toch aan om te zeggen: God porde David aan. En dan blijft God toch vrij van de zonde. Ja, ik zeg alleen maar weer wat ik zo pas al zei. Hou nu stil bij die grens. En laat God God zijn. En heb er nou vrede mee dat hij zo groot is dat we hem hier ook alweer niet kunnen narekenen. We hoeven ook alleen maar na te spreken. Is er een kwaad in de stad dat de Heere niet werkt? Dat staat ook in de schrift. En toch heeft God geen, mag ik het zo zeggen, geen vuile handen. Als iemand een moordenaar huurt om iemand uit de weg te ruimen, dan is die moordenaar natuurlijk een moordenaar. Maar degene die hem gehuurd heeft, is ook schuldig, die heeft ook vuile handen. Is voor de wet ook strafbaar, uiteraard. Maar als God Satan toestaat, Job, of wie dan ook aan te porren of tot zonde aan te zetten, dan heeft God, met eerbied gezegd, geen vuile handen. Er staat inderdaad dat alle dingen moeten medewerken ten goede voor Gods kinderen. En we hebben een groot en trouw God. Hoe komt het dan toch dat er zo dikwijls weer die twijfels zijn of het on- of klein geloof de kop opsteekt wanneer moeilijkheden zich voordoen, zich aandienen? En hoe kan dit veranderen? Hoe het komt dat er ongeloof, dat er klein geloof de kop opsteekt, terwijl we eigenlijk beter weten en terwijl we eigenlijk ook wel zouden willen dat wij God konden respecteren, eerbiedigen, vrezen in alle omstandigheden. Hoe dat komt, wel, het zou de kop niet opsteken als wij het niet meer bij ons hadden. Het zou de kop niet meer opsteken als die oude mens afgestorven was. Maar die zit er en die blijft er zitten. En dat is de bron van zoveel verdorvenheid. Dat is ook de bron van zoveel verdenkingen. Dat is de bron van zoveel harde woorden die tegen God gesproken worden. Van zoveel ongelovige waaroms die wij uitspreken. Van zoveel harde gedachten die we misschien nog net binnenhouden. Zodat de mensen het niet weten. En zodat de mensen niet zeggen: nou, die durft ook veel te zeggen. Maar God weet het wel en we zelf weten het ook. En dat komt van binnenuit. En zolang we die bron van wanbedrijven bij ons hebben, zal dat ook wel zo blijven. Wat kan daaraan veranderd worden? Wat kan daaraan gebeuren om dat te veranderen? Ja, zou het misschien in deze weg moeten dat wij met hart en ziel bidden: uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef dat wij en alle mensen, dan laten alle mensen er dan nog even buiten blijven, maar laat het dan nog maar even een zaak tussen ons en de Heere zijn. Geef dat wij onze wil verzaken en uw wil, die alleen wijs en goed is, eerbiedigen en alles wat er verder staat. Dat is de weg, denk ik. En dan heeft de Heer Jezus die weg gewezen. Om eens willen te zijn. Onderworpen te zijn met de wil van de Heere. En om te buigen. Zoals, weer denk ik aan de Heer Jezus. Hij heeft in zijn lijden, in zijn hele weg eigenlijk ons een voorbeeld nagelaten. Ook toen hij in Gethsemane bad. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Wat zou u zeggen in het evangelisatiewerk tegen een ongelovige die God is liefde niet kan rijmen met al de ellende op de wereld? Moeten wij tegen een onkerkelijke, moeten wij tegen een ongelovige allereerst zeggen God is liefde? Als je daarmee begint, dan roep je de problemen op. Ja, dan loop je ermee vast, dan zeg je, God is liefde. Ja, dat kan ik wel zien, zegt hij dan. Kijk maar eens naar, er is ook een vraag over Somalië. Kijk maar eens in Joegoslavië, God is liefde. Nou, en dan weet je niet meer wat je zeggen moet. Misschien moet je er ook helemaal niet mee beginnen. De Bijbel begint er ook niet mee, God is liefde. De Bijbel begint, in den beginne schiep God de hemel en de aarde. Heb jij er wel eens aan gedacht, dat God jouw schepper is? Misschien moet je zo beginnen. En wat doe je tegenover je schepper? En dan kom je op een gegeven ogenblik toch ook wel bij die boodschap van God is liefde. Maar dan heb je misschien al heel wat dingen gezegd. Waarbij je tegelijkertijd ook gelegenheid gehad hebt om hem te zeggen. Of haar te zeggen. Dat er nogal wat aan ons ontbreekt. En als je het in dat kader plaatst. Dan hoef je niet allereerst een antwoord te geven op de vraag hoe het nou mogelijk is dat al die dingen gebeuren terwijl God liefde is. Maar je zou ook kunnen zeggen, hoe is het nou toch in de wereld mogelijk, joh, dat God die zoveel te verdragen heeft van mensen. Dat God die zoveel onteerd en gekrenkt wordt, die wij zo vaak tekort doen, dat die God nou nog zoveel geduld met ons heeft dat we er al 20 of 50 jaar op aarde mogen zijn. Het wonder is niet, het wonderlijke, het onbegrijpelijke is niet allereerst dat er zoveel gebeurt dat volgens ons in strijd is met Gods liefde. Maar het wonder is dat God zo onuitsprekelijk langmoedig is. En dat het nog niet veel erger is in de wereld en in ons leven. Dankzij de liefde en de trouw en de langmoedigheid Gods. En misschien dat dan die vraag niet eens gesteld wordt. Want naarmate ik mezelf leer kennen als een mens die geen enkel recht heb op Gods liefde, maar alleen op zijn toorn, naar die mate zal ik de vraag naar de liefde Gods ook niet eens stellen. Het is me al een wonder als God naar mij omkijkt. En het is me ook al een wonder dat die hoge, verheven God nog geen einde aan mijn leven gemaakt heeft. Ik weet wel, dat lost niet alles op, maar dat zet het wel eventjes in een ander licht, in een ander perspectief. En dan, ja, hoe moet je daarover spreken? Soms zijn ook de antwoorden van tevoren niet te geven. Soms moeten wij het echt ook in hele diepe en steile afhankelijkheid van die God verwachten, wiens naam we proberen uit te dragen. Heere, geeft u ons de woorden in de mond. En dan had je misschien wat gedacht van tevoren, oh, als die dat zegt, zeg ik dat. En je vergeet het, je denkt er niet meer aan, want de Heere legt je wat anders in de mond. Misschien veel beter. Veel beter. Het is 10 uur en ik hou me aan u, voorzitter.
Ik zou toch graag tenslotte een klein stukje willen lezen uit de geloofsbelijdenis, artikel 13, het is al aangehaald, een paar woorden, en aangaande hetgeen hij doet, boven het begrip des menselijke verstands. Datzelfde willen wij niet curieuselijk nieuwsgierig onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan. Maar wij aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbied de rechtvaardige oordelen van God, die ons verborgen zijn, ons tevreden houdende dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen Hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze palen te overtreden. Deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost als wij door haar geleerd worden dat ons niets bij geval overkomen kan, maar door de beschikking van onze goede tieren hemelse vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder zijn heerschappij, alzo dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, ook niet één musje op aarde vallen kan, zonder de wil van onze hemelse vader.
Grote God in de hemel, wij als mensenkinderen als stof en as buigen aan het einde van deze avond voor u neer. We hebben iets mogen beluisteren vanuit uw woord van uw grootheid, van uw ondoorgrondelijke wijsheid, van de manier waarop u regeert. En heren, we zeggen het na, we belijden het, omdat uw woord het ons voorzegt. Maar wij begrijpen het niet, zoveel tenminste begrijpen wij niet. En toch willen we zo graag begrijpen, en dat willen begrijpen wordt vaak een zondig willen, een nieuwsgierig willen. En dat is vaak het bewijs dat we u geen God willen laten. Dat we de dingen niet in uw handen willen laten liggen, maar dat we ze in eigen handen willen nemen. En dat we het doorzien willen, heren, en daar hebben wij geen recht op. Wij zijn leem. En u bent de pottenbakker. En u hebt het recht om met het leem te doen wat u wilt. Heren, dat belijden wij. En in de belijdenis van deze waarheid, van deze goddelijke waarheid, willen we rust vinden. Mag dat inderdaad ook zo beoefend worden. En dat wij in diep respect en in heilige eerbied en in groot ontzag u onze God mogen noemen. En dan verder. Want dan laat u van uzelf ook weten, heren, dat u alle dingen niet alleen werkt naar de raad van uw wil, maar dat u ook alle dingen doet medewerken ten goede degene die u lief hebben, want u bent voor hen een goedertieren vader, een milde zegenader, en u stelt uw vriendelijk hart eeuwig voor hen open. Wij danken u ervoor, heren, dat uw woord dat ook zegt en dat het in het geheel van de godsregering een plaats heeft, dat naar de raad, de bepaalde raad en voorkennis Gods, de Heere Jezus, is overgeleverd. O, wij danken u, heren, voor uw woord, dat ons verstand te boven gaat, maar het zijn ook dingen die in het mensen hart niet zijn opgeklommen, en die geen oor heeft gezien en geen oog heeft aanschouwd, geen oor heeft gehoord en geen oog heeft gezien. Die hebt gij bereid, o grote God. En zo past het ons om uw naam te erkennen en u te prijzen en u te aanbidden. God is groot. Looft hem tezamen met gezang en snarenspel. Prijst zijn liefelijke naam. Ja, heren, uw naam die voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk goed is. Geef ons rust in uw beleid. Geef ons gewilligheid om onder uw scepter te buigen. Geef ons de beleving van nietig stof en as te zijn. Geef ons genade, vooral genade, om ons door u te laten leiden en om het echt in de overgave van ons hart te zeggen, in al de wegen die gij gaat, hoe diep, hoe donker, hoe moeilijk ze soms ook zijn of kunnen worden, rust mijn ziel, uw God is koning, met Jezus in de storm en dan toch het veilig strand voor het oog. Heren, wij bidden u, geef dat wat we hoorden, wat we overdachten, zover de grenzen niet overschreden werden, ons tot zegen mag zijn. Tot zegen voor ons leven hier in het strijdperk. Tot zegen voor onze geestelijke welstand ook. Heere, schenk het ons om Jezus wil. Amen.
Wel thuis allemaal en we hopen tot de volgende keer, 15 maart.